Goedemorgen.
Goedemorgen. Ik wil deze dienst starten met het lezen van Jesaja 53. 2 weken geleden, denk ik, hadden we hier 2 doopdiensten. Ik was er zelf niet, maar ik was thuis aan het nadenken op voorhand wat ik op de kaartjes ging schrijven. En ik sloeg mijn Bijbel open en ik kwam op Jesaja 53. En ter voorbereiding van deze dienst moest ik daar terug aan denken, omdat Jesaja 53 eigenlijk samenvat waarom wij hier op zondag samenkomen. Namelijk, Jezus is degene die ons samenbrengt, zijn offer. En dat werd al voorspeld in Jesaja 53. En daar wil ik graag deze dienst mee openen. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg. Veracht door ons, verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht werd geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden. Om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers. Zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken. Maar de Heer wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht. Hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem, een plaats toe onder velen, en zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. Vandaag, als we liederen zingen, als we luisteren naar de preek, als we samen het avondmaal vieren, laten we dan denken aan het offer dat Jezus bracht en dat hij degene is die ons hier deze ochtend samenbrengt. We zullen vandaag, zoals ik zei, samen het avondmaal vieren. Geertrui zal ons zo dadelijk het kindermoment voorgaan. En ook Lieve zal vandaag kort iets over haarzelf vertellen en zullen we haar verwelkomen in onze kerk. Maar laat mij deze dienst openen met gebed. Heere God, dank wel dat we hier kunnen samenkomen. Dank wel dat u uw zoon hebt gestuurd voor ons, zodat we opnieuw een relatie met u kunnen hebben. Dank wel dat Jezus degene is die voor ons is gestorven en onze zonden heeft weggenomen, zodat wij zelf dat niet meer moeten doen, die straf niet meer moeten ondergaan. Wilt u ons daar vandaag ook helpen aan denken? Helpen beseffen wat een groot offer dat is. Wilt u onze gebeden en onze lofzangen tot u laten komen en genieten van onze aanbidding voor u vandaag. Amen. Geertrui.
Zo leuk of zo aangenaam om die blijdschap in je hart te mogen hebben. Blij zijn, dat is een emotie of een gevoel die heel aangenaam is. En denk er goed over na. Zoek de Heer Jezus. Als er dingen zijn in jullie hart die je misschien aan niemand durft te vertellen, want er waren dingen bij mij in mijn hart op dat moment. Ik durf het aan niemand vertellen. Maar ik mag het aan de Heer Jezus vertellen. En de Heer Jezus zegt, het is jou verheven. En dan heb je zo een diepe, diepe blijdschap. Ja, zoek het maar hoor. De kinderen, kom maar naar voren en we gaan een heel oud liedje zingen. Met de gebaren, de oude mensen... Pardon, de oude mensen. De oudere mensen, excuseer. Die kennen die bewegingen ook goed. En daar in het liedje komt er een fontein van blijdschap. Hebben jullie al een keer een fonteintje gezien? Een fontein. Weet je wat een fontein is? Ja, dat is zo precies een kraantje als je in een park bent. En daar komt er overal water uit. Ja, en daar kunnen mooie dingen zijn die daaruit komen. Ja? Ken je dat, een fonteintje? Ja, en wel. Ja, maar ik ga ze vooraan zetten. Hè. Maar de Heer Jezus wil zeggen, als we in hem geloven, hè, dan gaat er, en dat gaan we met onze handen doen, hè, een fontein vol van blijdschap. Ja, maar we gaan eerst beginnen met de rivier vol van vrede. En jullie mogen vooraan staan, dat de mensen ook niet bang zijn.
Dit geloof is mijn getuigenis in de wedloop van het leven.
U bent mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid. U wijst mij de weg die ik moet gaan. U bent mijn rots en geeft standvastigheid. Ja, u bent het doel van mijn bestaan. Ja, u bent het doel van mijn bestaan.
Jan. En nogmaals, goedemorgen. Als we de liederen zingen, dan wijst alles op Jezus. Alles wijst op Jezus. Het doel van mijn bestaan, hebben we zo pas gezongen, is in feite in Jezus. Alles voor Jezus. Toen we verleden week de doopdienst hadden, of 2 weken geleden, in de namiddag heb ik gepreekt en dan was er een koppel van vrienden van ons JL die niet christen waren. En achteraf vroeg ik aan Jel, ja, wat vonden ze ervan? Ja, ze vonden het wel goed in hun ogen, maar zeiden ze, het was wel toch nog tamelijk radicaal. Tamelijk radicaal. En inderdaad, in ons leven moeten we radicaal zijn. We kunnen niet 2 wegen bewandelen. Het is ofwel voor Jezus ofwel tegen Jezus. En als iemand hier nu binnenkomt die geen christen is, die niets kent van onze christelijke vrijheden en die liederen hoort, dan denken ze misschien ook, wat is dat hier allemaal? Hoe fanatiek zijn we bezig? Maar ik hoop dat we fanatiek bezig zijn en dat we inderdaad kunnen zeggen dat Jezus het doel is in ons bestaan. En dat Jezus ons leidt en ons tuchtigt waar nodig is, omdat we inderdaad gefocust zouden worden op hem. En vooraleer ik wil beginnen met mijn prediking, wil ik kort bidden. Vader, we danken u, Heer, dat wij tot dat besef mogen komen dat u inderdaad het doel bent van ons bestaan. U hebt ons gewild. U hebt ons gevormd, geschapen, Heer. En dankzij uw Heilige Geest zijn we tot erkentenis der waarheid mogen komen, omdat we inderdaad ons leven mogen uitstrekken naar u. Heer, leer het ons. Ik vraag u ook uw zegen over het woord dat ik mag doorgeven. Heer, wilt u ook door uw Heilige Geest spreken. Amen. En als we inderdaad die dingen over nadenken, als we de Bijbel lezen, dan denk ik dat we nu en dan eens worden geconfronteerd met onszelf. En onlangs had ik ook weer zo'n confrontatie, noem ik dan. Maar ik las een bepaald gedeelte en er sprong daar een bepaald gedeelte ook voor mij uit. En dat gedeelte kunnen we vinden in Jeremia 3. Jeremia 4, sorry. Mijn papiertje is er nu uitgevallen. En daar staat er in Jeremia 4, namelijk dat: was het kwaad van uw hart af, Jeruzalem, omdat u verlost wordt, maar het gaat mij vooral om het volgende gedeelte. Hoe lang laat u uw zondige gedachten in uw binnenste overnachten? Ik zal het nogmaals lezen. Hoe lang laat u uw zondige gedachten in uw binnenste overnachten? Als we dat hier betrekking hebben op wat Jeremia moest zeggen tegen het volk. Het was namelijk in die tijd geschreven dat Jeremia moest waarschuwen dat Jeruzalem zou verwoest worden door hun ongehoorzaamheid. En als God waarschuwt, of tenminste als God een oordeel over iemand brengt, over een stad of een land, dan waarschuwt hij altijd. En dat kunnen we lezen in de vorige hoofdstukken. Bekeert u, tot in de hoofdstukken 3, 4. Bekeert u, Israël, want ik zal. En Jeremia wordt ook opgeroepen tot het Israël van: maak het bekend wat er gaat gebeuren. Dus God is bezig met zijn volk te vormen. bezig met zijn volk te vormen. En ik denk, als ik die versen hier nogmaals lees, hoe lang laat u uw zondige gedachten in uw binnenste overnachten, dat God mij ook aan het vormen is. Dat God ook ons aan het vormen is. En de vraag die ik moet stellen, die ik dan stel, en misschien ook voor jullie, wat heeft die tekst voor mij te betekenen? Wat heeft die tekst voor mij te betekenen? Hoe lang laat u uw zondige gedachten in uw binnenste overnachten? En dat zijn bepaalde gedachten die blijven aanslepen. Zonden, gedachten die blijven aanslepen, overnachten. Het is niet van één keer blijven overnachten. Het zijn zonden die ieder van ons wel kent en waarvan God zegt van hoe lang ga je daar nog mee bezig zijn? En ik ga straks zeggen wat ik daarmee, wat het voor mij betekende, maar het is inderdaad van toepassing op ons. Wij hebben namelijk, als we bepaalde dingen lezen, en ik hoop dat we echt door het woord van God aangeraakt worden, dat we inderdaad mogen getuchtigd worden, laat ik het zo zeggen, omdat onze gedachten, onze wandel in Christus Jezus mag veranderen. Als God nooit spreekt tegen u, dan denk ik dat je een keer uzelf moet onderzoeken van hoe komt dat? Hoe komt dat dat ik zo weinig vreugde vind, zoals we vanmorgen hebben gelezen? Hoe komt het dat ik zo weinig besef wat het avondmaal inhoudt? Ik kan dat natuurlijk niet voor jullie zeggen, maar het zijn maar vragen die ik oproep, omdat je jezelf zou onderzoeken. Want ik denk namelijk dat de grote kunst, en ik ga het aflezen, omdat ik dat zo mooi zinvol, de grote kunst in het geestelijk leven is de wetenschap hoe je met jezelf om moet gaan. Jezelf onder handen nemen, het woord tot jezelf richten, tegen jezelf spreken, jezelf vragen stellen, onszelf aanspreken in plaats van als ik, ons ik laten spreken. Inderdaad, ons ik laten spreken, dat doen we allemaal. We hebben allemaal een bepaalde voorkeur van ons eigen ik. En ik zeg dat en ik moet dat en ik wil hinter. In feite, ons ik is iets onnatuurlijk in ons die tegen God ingaat. Hoe we dat ook draaien of keren, het eigen ik is in feite altijd in vijandschap met God. Maar in plaats van ons ik te laten spreken, moeten we onszelf aanspreken van wat moet ik veranderen? Wat wil die tekst of andere teksten mij bedoelen? Want ik ben er 100% zeker van, dat God ons wil leren. Als we straks in de hemel zullen komen, dan zijn we daar een heilig volk. Dan gaan we een andere wereld binnen. Een wereld die we misschien op aarde hier een klein beetje kennen, maar een totaal andere wereld. En gaan we dan ook voorbereid zijn? Gaan we al vreugde kennen als we Jezus, het Lam, de Vader mogen aanbidden in de hemel? Dat zijn dingen waar hier op aarde ons wordt getoetst en ons geleerd om straks in de hemel in feite al, of een voorbereiding hier op aarde, wat er straks in de hemel zal zijn. Dus zelfonderzoek. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we nu en dan, door te mediteren, onszelf onderzoeken. En dat kan van alles zijn. Onszelf onderzoeken is goed. Misschien zijn we wel te veel op onszelf gericht, door allerlei omstandigheden. Door ziekte, door pijn, door verdriet, door onze familie, onze kinderen. Ja, we hebben allemaal familie, we hebben allemaal onze zorgen, maar misschien zijn we soms wel te veel daarop gericht. En hoe kunnen we dat veranderen? En straks ga ik ook een getuigenis lezen van iemand die ondanks alles, zijn miserie, toch op God durfde te vertrouwen. Want we zijn zo vaak bezig met onszelf. En de vraag is nu natuurlijk, wat zijn zondige gedachten? Als we kijken naar Galaten 5, dan staat er dat allemaal op. In Galaten 5 kunnen we lezen wat de werken van het vlees zijn. En ik ga het voorlezen. De werken van het vlees zijn overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voorzeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. In feite hebben we hier een hele reeks van zonden die we op de een of andere manier ook in ons eigen leven kennen. Als we eerlijk zijn, dan is dat zo. Noem maar zelf op wat bij u past, maar dat is de werken van het vlees. De werken van het vlees zijn inderdaad al die zonden die we opgenoemen hebben. En in feite staat dat onder één naam, namelijk begeerte. We begeren iets, zoals we vanmorgen mochten horen. We begeren iets. Jaloersheid, moord, overspel. Noem maar op. Het gaat om ik. Begeerte gaat om ik. Ik verlang iets. Ik wil iets en ik moet het ook hebben. En soms kunnen we er ook niet tegenop. Als we denken aan de mensen die verslaafd zijn aan drugs en alcohol, dan is dat een hele weg om terug te keren. Het heeft een hele impact in ons leven. En natuurlijk, heel onze cultuur is ook gericht op ons eigen ik. Hollywood en de tv-films die we kijken zijn allemaal gericht op van welke geluk we hier op aarde in feite kunnen hebben. Geluk, genot, plezier, dat zijn de belangrijkste dingen in het leven. En pas op de televisie, we hebben nu al sinds een jaar of twee, denk ik, televisie. Ik verschiet wat er allemaal kan op die televisie. Wat er allemaal mag, en wat alles kan en alles mag en alles wordt tentoongesteld. Wij hoeven maar te zappen of te beslissen of te kijken of we kijken of niet. Maar het is ongelooflijk wat er allemaal op onze televisie wordt voorgeschoteld. Toen wij nog klein waren, ik weet nog heel goed, als er een beetje naakt, er was geen naakt vroeger toen wij klein waren. Als mijn vader dacht dat er iets ging inkomen en je was bedankt geen gelovige, dan zei hij, ja, ga maar naar boven, het is niet voor jullie. Nu kunnen we feiten niet anders dan zeggen van, ja, we zouden bijna geen televisie meer kunnen kijken. Wat er allemaal opkomt. En alles is dat voor puur genot. Puur verlangens, ons eigen ik te bevredigen. En de mens is inderdaad ook op zoek naar dat. Maar is plezier zondig? Is genieten zondig? Ik denk van niet. Ik denk van niet. En in het Oude Testament zien we zelfs het vierde gebod spreekt van ontspanning. Namelijk de Sabbat was gegeven om te ontspannen. Om 7 of 6 dagen te werken en de 7e dag te ontspannen. Ontspanning is goed. Ontspanning is in feite ook een karaktertrek of een haven van God aan ons mensen. Plezier in feite maakt deel uit van het mens zijn. Als we allemaal met lange gezichten zouden rondlopen, dan zou dat niet veel vreugde schenken aan ons, maar ook niet aan de anderen. Iemand die met een blij gezicht, die content in het leven staat, ik denk dat spreekt mensen aan. Maar als je naar mensen kijkt die altijd met een zuur gezicht rondlopen, dan schrik je al een beetje. Dan probeer je daar een beetje afstand van te houden. Plezier, genot, is iets wat God heeft gewild. Denk maar aan Adam in het begin van de schepping, waar hij inderdaad zag dat het een lust was voor zijn ogen, de Hof van Eden. Dus plezier en genot is niet verkeerd. Maar plezier en genot, of dat dan nu goed of waardevol maakt is, of goed en waardevol maakt, of slecht en zondig, is wat ermee gepaard gaat. In welke mate streef je ernaar? En wat voor een gedrag veroorzaakt het? Welke impact heeft plezier en genot in ons leven? Dat is ook een vraag die we ons een keer moeten afvragen. Ik denk nu, we leven hier in een rijk land en we hebben plezier in vele dingen. We kunnen genieten van ons mooi huis, onze auto, en wat weet ik allemaal, van onze hobby's. Maar het meeste plezier in dit alles is in feite naar dankbaarheid naar God. Toen God de feesten, en ik ga terug naar het Oude Testament, de feesten maakte of opdracht gaf aan de Israëlieten om feesten te organiseren, was dat ergens altijd uit de dankbaarheid naar God toe. Denk maar aan het Oostfeest, het Loofhuttenfeest. Ik heb ze nu niet opgeschreven, dat zijn er nu 2 die in mijn gedachten opkomen. Ze moesten feest vieren en ze moesten daardoor hun dankbaarheid naar God uiten. Het gaat om dankbaarheid in het leven naar God. En ik denk dat het ook een deel, of het grootste deel van ons plezier mag zijn, dankbaarheid naar God. En ik wil hier geen regeltjes opnoemen, ik wil alleen maar dingen aanraken dat we zelf in ons eigen hart moeten onderzoeken, met wat zijn we bezig? Wat zijn onze zondige gedachten? En hoe lang gaan we daar nog mee bezig zijn? Dat zijn niet mijn woorden, dat is een tekst die ik gekregen heb voor mezelf. En misschien moeten jullie daar ook eventjes over nadenken. Wat zijn namelijk die zondige gedachten die blijven bij mij overnachten? Het is altijd een confrontatie met uzelf. En ik denk als we dat leren, als we dat ondervinden, dat dat juist heel goed is. Een confrontatie met onszelf, omdat we inderdaad door Jezus en door de Heilige Geest geleerd worden om dingen na te laten. We worden gevormd. We worden gevormd voor straks in het koninkrijk. En we worden hier gevormd omdat we anderen in feite zouden kunnen mededelen met dezelfde gedachten of dezelfde strijd. En zo leren we inderdaad op Jezus te zien. Maar ik wil namelijk iets lezen die mij al een tijdje bezighoudt, omdat we zeggen genot en plezier. En ik wil dat lezen vanuit Deuteronomium. Hoe dat God ook kijkt naar plezier. Omdat we soms denken dat God een saaie God is. Een God van verf, waar we niet mogen lachen in bepaalde gemeenten. Ik ben nog in bepaalde gemeenten geweest en ik moet eerlijk zeggen, er was daar niemand met blijdschap. Hoe kunt je nu samenkomen als je daar allemaal met een lang wezen zit van, ik denk, is dat godsdienst? Misschien wel, dat is godsdienst. Maar dat is niet God wat God wil. Hij wil namelijk vreugde in ons leven. Als we samenkomen, mag het een feest zijn. En ik denk, zoals vanmorgen, dat we weer het avondmaal hebben mogen vieren, dat we bemoedigd worden, omdat we weten, alles draait om Jezus. De dankbaarheid van ons leven gaat uit naar Jezus. Daar draait het om. En ik wil lezen vanuit Deuteronomium 14, namelijk het gebruik van de tienden. Ik ga niet spreken over tienden, maar ik ga spreken over wat God wil met de mensen die gehoorzaam zijn aan zijn gebod. In Deuteronomium 14, vers 24 ga ik lezen. En daar, het komt erop neer dus dat ze de tienden naar een bepaalde plaats mochten dragen. En als de weg voor u te lang is, zodat u dit alles niet kunt meenemen, omdat de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen, te ver bij u vandaan is, dan moet u, wanneer de Heere uw God u gezegend heeft, het te helden maken. Dus het geld dat ze apart hadden gezet voor God, mochten ze te helden maken. Ik lees verder. Het geld in een buidel meenemen en naar de plaats gaan die de Heere uw God zal uitkiezen. Daar moet u dat geld besteden aan alles wat uw ziel verlangt. Namelijk runderen en kleinvee, wijn en sterke drank, ja, alles wat uw ziel maar wenst. Dan kunt u eten voor het aangezicht van de Heere, uw God, en u verblijden, u en uw gezin. Dat is een opdracht van God aan de mens. Namelijk het geld dat ze opgespaard hadden, mochten ze, als het te ver is, dat geld besteden aan alles wat uw ziel verlangt. Alles wat uw ziel verlangt. Runderen, klein vee, wijn en sterke drank, alles wat uw ziel maar wenst. Namelijk, ze moesten zich verblijden. Dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de Heere, uw God, en u verblijden, u en uw gezin. En dan komt er nog een andere tekst achter. Maar het was de bedoeling van, kijk, God heeft ons gezegend. We hebben overschot, we kunnen tienden afgeven en we mogen daarom blij zijn. We mogen feest vieren. Niet alleen maar water en droog brood, maar echt feest vieren. Vreugde bedrijven en vooral, die vreugde gaat altijd terug naar God om dankbaar te zijn voor een gezegend leven dat wij hier op aarde hebben. Als we kijken naar het doel van de feesten, dan was het altijd dankbaarheid naar God toe. De Sabbat, rustdag, het Pascha, de uittocht van Egypte en ga zo maar verder. Telkenmaal opnieuw legt God ons uit van dankbaar te zijn. Onze ogen te richten op God. En dat is nu juist onze miserie, dat wij zo gefocust zijn op deze wereld. Dat is mijn probleem. Ik weet niet wat jullie probleem is, maar dat is ons probleem. We leven te weinig in die andere wereld die straks voor ons werkelijkheid zal worden. We staan met ons beide voeten natuurlijk op de grond, maar we mogen leren onszelf te ondervragen, te mediteren en uit te zien naar wat komen zal. En dan worden we geconfronteerd met onszelf van waarom dat of waarom ik of waarom die tekst. Dan worden we geleerd door de Heilige Geest en gevormd omdat we inderdaad meer op Jezus zouden lijken. En ik denk dat de leer van het Nieuwe Testament heel duidelijk is, heel consequent. Jezus leerde voortdurend over de hemel en de hel en wij als gelovigen die daarin in moeten leven. Om ons ergens niet aan te passen, maar uit te zien. En dat is juist zo moeilijk. We zijn zo vol van onszelf. We zijn zo zacht voor onszelf. En we laten zoveel dingen toe, omdat het onszelf moet bevredigd worden. Daarom zegt God, hoe lang laat u uw zondige gedachten in uw binnenste overnachten? Dan word je wakker geschud. En weet je wat mijn In feite, als ik die tekst kreeg, dat was namelijk het volgende. Ik was eigenlijk aan het klagen tegen God. Van, waarom moet ik hier eigenlijk geboren worden? Waarom leef ik hier? De hemel, ik vraag toch niet om naar de hemel te zijn, waarom eeuwig leven? Het was zo'n tijdje dat ik met die vragen, of met die gedachten rondliep. En ik vroeg mij af, van waar komt die gedachte? Hoe komt het dat ik een ontevredenheid heb naar God toe? Misschien was het de duivel. Misschien was ik niet content met bepaalde dingen in mijn leven. Maar het kwam, in ieder geval, hoe dat het kwam, of van wie het kwam, is niet belangrijk. Totdat God mij wakker schudde van, ja maar, ga je nu eindelijk eens stoppen met die zondige gedachten? Ga je nu eindelijk eens stoppen en anders leren kijken? En dankbaar zijn voor hetgeen wat dat je wel hebt? En dat is een mentaliteitsverandering en dat is ook een andere manier van kijken. En we zijn allemaal bezig met onszelf. Arme ik. En we streelen het vaak. En ik heb het zo pas gelezen, in plaats van ons eigen ik te laten spreken, moeten we ons eigen ik aanpakken. Iemand die alcohol verslaafd is, kan op therapie gaan. En je kan daar door de psychologen en de therapeuten omringd worden, maar weet je wat je één ding niet kunnen doen? Ze kunnen hem niet weerhouden van te drinken. Dat is een keuze dat hij hem gaat moeten maken. En dat is ook een keuze voor ons. We kunnen het woord uitleggen en we hebben de Heilige Geest gekregen. We kunnen zoveel naar de samenkomsten komen, maar het is ons eigen ik dat we gaan moeten aanpakken. Ons eigen ik. En soms is dat heel lastig en heel moeilijk. Dat is in feite op die ervaring dat God mij heeft berispt van, maar wat zei je bezig, man? En ik hoop dat we hier vanavond of vandaag ook misschien op de een of andere manier weer tot uiting mogen komen dat we met dingen bezig zijn die in feite ons afhouden van God. Waar we geen blijdschap ervaren, waar we geen liefde ervaren, waar we niet zien op Jezus. Dat is wat we mogen doen, telkenmaal opnieuw als we hier samenkomen. En ik hoop dat jullie ook dat gevoel hebben. We zijn soms een hele week bezig, of de zaterdag. Ik heb nu gisteren wel, moet ik eerlijk zeggen, de hele dag bijna bezig geweest met de dingen van God. Dat gebeurt nu ook elke zaterdag. Maar uw ingesteldheid is al anders. En je komt dan de zondag hier naartoe. En ik hoop dat je ook die blijdschap ervaart door de liederen dat we zingen, omdat we Jezus mogen aanbidden. Dat is een hartsingesteldheid. Dat is een verandering die plots in uw eigen hart, en ik hoop dat je dat ervaart, als we liederen zingen, opwekkingsliederen, aanbiddingsliederen, dat ons hart inderdaad verandert. Dat we inderdaad blij zijn, omdat we weten wat Jezus heeft gedaan voor ons. Dus, en ik wil nog iets voorlezen, en daar wil ik mee afsluiten, omdat we allemaal strijd hebben. We hebben allemaal zondige gedachten, en soms koesteren we die gedachten. We zijn er zelfs, en die zijn trots op, misschien, dat weet ik niet, maar we laten het toe. En dat is verkeerd. We laten het toe. Totdat God op de een of andere manier ons waarschuwt. En ik wil hier nog iets voorlezen van iemand die... Het is iemand, Richard Baxter, voor iemand die hem kent. Die leefde in 1641. Het was een predikant, maar die enorm geleden heeft onder ziekte. Ik moet zeggen, als ik dat lees in biografie... Je had hoofdpijn, je had kiespijn, je had chronische ziekten, je had van alles en nog wat. En in de tijd, er waren toen nog geen pijnstillers in die tijd. Maar het was een man die zijn ogen oprichtte naar Jezus. En ik wil het voorwoord gewoon lezen, omdat het mij ook inderdaad, ondanks dat we allemaal onze eigen problemen hebben, want in feite zondige gedachten, ziekte, kan ons ook afhouden van Jezus. Als we klagen en zagen alleen zijn, kan ons inderdaad afhouden van Jezus. Zonde kan ons afhouden van Jezus. Noem maar op. En die man, dat was ergens een voorbeeld van... Die man had zoveel miserie in zijn leven, niet lichamelijk. Hij was wel een zeer gezegend predikant, maar omdat hij een gezegend predikant was, had hij toch veel moeite. En dat vergeten we soms. We lezen soms dingen van mensen en denken, amai, ik zou willen zijn zoals hem. Denk maar aan Paulus. Wie zou er niet willen zijn als Paulus? Dus als je dan beter leest, dan heeft Paulus ook heel wat meegemaakt hier in zijn natuurlijk leven. En toch, en dat is juist de bemoediging, toch mogen we van zulke mensen leren, ondanks de strijd, dat die mensen opzien naar Jezus. En ik wil gewoon het voorwoord lezen. Namelijk, Het is iemand die schrijft over die man. Met zijn dood voor ogen schreef Richard Baxter het hierna vertaalde geschrift, waarin hij zichzelf bemoedigt, opwekt en troost. Waarin hij zichzelf bemoedigt, opwekt en troost. We zien hier een gevoelig man in zijn hart en horen hem zijn ziel toespreken, wanneer hij terugblikt op zijn moeitevolle, maar ook rijke leven en vooruitblikt op de komende dood en het leven daarna. Wij horen hem worstelen met zijn twijfels, zijn benauwdheden, wanneer hij oog in oog staat met de eeuwigheid en ziet op zijn eigen zondig hart. Hij beproeft zichzelf en onderzoekt zich hoe hij tegenover zijn God staat. En ik denk dat dat is wat ik wil meegeven. In de eerste plaats, hij zichzelf bemoedigen. Hij bemoedigt zichzelf, hij wekt zich op en hij troost zich. En hoe doet hij dat? Namelijk door het woord te lezen, waarin God door de Heilige Geest spreekt. Iets wat we ook mogen doen. En ook vooral, hij beproeft zichzelf en onderzoekt zich hoe hij tegenover zijn God staat. Misschien doen we dat wel te weinig. Onszelf onderzoeken hoe we tegenover God staan. Ik ben een man en ik ben ervan overtuigd, we zijn alleen gered door genade. Absoluut. Niets of niemand zal ons dat afnemen. Maar we mogen onszelf onderzoeken. En als wij ons niet onderzoeken, zoals in mijn geval, dan zal God op de een of andere manier door zijn woord spreken en zal hij ons leren wat we moeten veranderen. Zoals hier in onze tekst. Hoe lang laat u uw zondige gedachten in uw binnenste overnachten? Dat is hoe lang een vraag van God naar mij en naar jullie toe. En ik vind dat heel belangrijk. En in feite ben ik ook wel dankbaar dat God mij leert. Want dan weet ik, ondanks alles, ben ik op de goede weg. God luistert naar mijn gebeden, maar hij ook, hij wil mij vormen. En dat is wat we nodig hebben in het leven, om gevormd te worden, omdat we straks in de eeuwigheid bij hem zullen zijn. Ik wil daarmee afsluiten. Ik wil nog kort bidden. Vader, we danken u, Heere, dat wij uw woord hebben. Maar vooral, Heere, dat uw Heilige Geest in ons woont, die ons de dingen leert. Vader, we mogen weten dat we zondige mensen zijn. Dat we twijfels hebben. Dat er zoveel aan ons, ja, in onzekerheid kan leven. Dat we zondige gedachten laten overnachten in ons leven en daardoor ook, ja, misschien worstelen en er niet meer uitkomen. Maar u, Heer, bent onze Vader. U bent onze God. U bent het die zorg draagt voor ons. En we danken u daarom, Heer. Want u bent een levende God. We danken u ook, Heer, dat we het gebed hebben. Dat we met onze worsteling voor uw troon van genade mogen komen. Heer, dank u wel dat wij Jezus Christus dat alles mogen doen. Vader, ik vraag uw zegen over onze gemeente en ik bid dat wij ook echt leren op te zien naar u, Heere. Dat we dankbaar mogen achterom kijken en vreugde mogen vinden in ons genot en plezier uit de dankbaarheid naar u toe, omdat u ons zegent. Vader, dank u wel. Dank u wel, Heere. In Jezus' naam. Amen.
Voor zij die kunnen, sta samen met mij recht, we zullen nog het laatste lied zingen. Ja.
Dank u voor het kruis, dank u dat u stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn. Nu ben ik rein. Uw liefde was mijn schoon. Dank u voor uw offer. Vastgenaakt tot uw leeft in mij en omarmt.
We zijn aan het einde van de dienst gekomen. Nog mededelingen. Ik hoorde dat Mark de Man aan een beademingsmachine hangt. Hij heeft zuurstoftekort. Dus hij moet de hele dag door of af en toe aan de... heel de dag door en dat is voor 3 maanden. Dus schrijf een kaartje, bel een keer, vraag of het kan dat je eens langs gaat. En zijn er nog mededelingen? Dinsdag bidstonde hier in de kerk? Ja, oké. Ik zal de dienst nog afsluiten in gebed. Heere God, ik wil op dit moment speciaal bidden voor Mark. God, ik wil uw genezing vragen, uw leiding vragen, uw bescherming vragen over Mark en Noëlla. Wilt u hen omringen met uw kracht? Wilt u ons als kerk ook helpen om een gemeenschap van familie en vrienden te zijn, om hen te bellen, kaartjes te schrijven, te bezoeken? Wat het ook is dat ze nodig hebben, Heer, dat we dat samen kunnen dragen, dat we hen niet vergeten wanneer ze het huis niet uit kunnen, omdat Mark aan de zuurstofmachine hangt. Ja, God, ik weet dat u een God van genezing en herstel bent, dus wilt u daar echt in aanwezig zijn? Ik bid ook voor zij die hier niet zijn, om verschillende redenen, of zij die er wel zijn, maar ook met ziekte, met angsten, met zondige gedachten kampen, wat het ook is, God, wilt u ons daarvan bevrijden? Wilt u ons als kerk oog geven voor elkaar de komende week, de komende maanden, dat we elkaar niet uit het oog verliezen en dat we er zijn voor elkaar? God, wilt u ons zegenen de komende week. Amen.
Nieuw weten. 56 jaar geleden is er ook iemand geboren. Jan Hostes. Vandaag wordt hij 56. Willen jullie nu allemaal samen met mij happy birthday zingen?
Ja.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jan. Happy birthday to you. And may God bless you. Hip, hip, hip.
Hoorah!
Een fijne zondag allemaal.